Wij nemen vanmorgen de draad weer op in Jacobus hoofdstuk 1... waar Jacobus tamelijk uitgebreid voor zijn doen... en binnen het kader van de brief is ingegaan op dat alle goede gaven... en alle volmaakte giften van boven komt. Dat wil zeggen dat niet het kwade van God komt... maar dat het kwade voortkomt eventueel uit de mens zelf... en uit zijn eigen begeerlijkheid, dat is vers 14. Maar alle goede gaven, zegt vers 17, alle volmaakte giften... dat is twee keer hetzelfde uiteraard... is van boven, namelijk afkomstig van de Vader der lichten... bij welke geen verandering is of schaduw van ommekeer. Vers 18. Naar zijn wil en op zijn initiatief en op zijn tijd, heet dat. Zijn wil. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Let erop dat dit woorden zijn die ontleend zouden kunnen zijn aan Johannes 1. Hoewel het vermoeden bestaat dat het andersom is... in dat de woordkeus van Johannes 1 afkomstig is van Jacobus. Maar dat doet er nou weinig toe. Maar daar staat ook dat zoveel hem aangenomen hebben... heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk diegene die... even opzoeken, maar het gaat niet zo snel. Hier heb ik hem. Namelijk die in zijn naam geloven. En dan vers, volgende vers, Johannes 1, vers 13. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En de woorden van Jacobus 1, vers 18 sluiten daar rechtstreeks bij aan. Namelijk, naar zijn wil heeft hij ons gebaard... in de zin van geboren doen worden. Dat is ook wat nieuwere vertalingen dan als alternatief ons bieden. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard... door het woord der waarheid... En daarmee ben je ook terug in Johannes 1, want daar gaat het over dat woord. Ik ben nog steeds in Johannes 1, vers 13 en 14. Want vers 13 zegt, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dan meteen de volgende woorden, namelijk, lees ik nu, namelijk, het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord is vervuld geworden. Het woord heeft zijn uitwerking gehad. Het woord keert niet ledig weer. Het woord wekt namelijk nieuw leven. En inderdaad, uit dat woord van God zijn wij wedergeboren. Maar dat zijn dus weer woorden die we bij Petrus vinden. Maar je ziet, het staat op meerdere plaatsen in volstrekt dezelfde context. 1 Petrus 1 zegt dat wij zijn wedergeboren... niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad... namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Nou ja, dat is wat Jacobus hier ook aanhaalt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord... der waarheid staat er. Dat kun je op een boel manier in het Nederlands lezen... maar het blijft altijd hetzelfde. Dat betekent dat dat woord de waarheid is... En als waarheid woord is en woord waarheid is... wil zeggen dus dat die waarheid bekendgemaakt is. Gesproken. Voor mijn part gepredikt is. Het is maar niet het ware woord. Of zoiets, dat zou een verzwakking zijn. Waarbij waarheid dan verkleind wordt tot een bijvoeglijk naamwoord. Maar het is woord der waarheid. Een zelfstandig naamwoord. Waarheid. Het is dat woord dat de waarheid is en openbaart. En beide termen worden bij gelegenheid beschouwd als attributen van de Messias, van Christus, van wie gezegd wordt dat het woord is. en van wie gezegd wordt dat hij de waarheid is. Maar ook van wie gezegd wordt dat hij het licht is en het leven. Het zijn synoniemen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat wil zeggen niet naar de wil van de mens, maar naar zijn wil. Heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Begrijp je me goed, dat het dus blijkbaar gaat niet om de schepping als zodanig. Uit Genesis 1 om zo te zeggen. Maar dat het inderdaad gaat om een nieuwe schepping. Om wedergeboorte namelijk. Vanuit het woord. Ik zal eigenlijk Paulus nog moeten aanhalen uit Romeinen 1 vers 16 of zoiets. Waar staat dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, lijkt me wel duidelijk. Het verwekt namelijk nieuw leven in degene die gelooft. Zoals Johannes 1 dus ook zei. Maar weer terug naar Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons geopenbaard. Waaruit men weer blijkt dat de brief geschreven is aan wedergeboren mensen. Mocht dat nog niet duidelijk zijn. Nou ja, dat zeg ik voor degene die daar roepen. Ja, maar de brief van Jacobus is geschreven aan Joden. Wat ook een beetje vreemd is, want er staat aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dat is heel wat meer dan alleen de Joden, weet u nog. Maar dan nog, dat gaat om wedergeboren mensen, zoals mag blijken uit vers 18 en wat er verder volgt overigens. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid met als doel, want hier staat een doel bij, opdat wil toch zeggen waartoe dient, opdat wij zouden zijn, let u goed op de constructie met het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, zullen is gewoon niet meer duidelijk, omdat we de term niet meer gebruiken in modern Nederlands. En als dan ook nog, ik hoop dat u de draad kwijtraakt terwijl ik dit zeg, als dan ook nog het hulpwerkwoord van de toekomende tijd in de verleden tijd vervoegd is geworden, dan raak je helemaal de draad kwijt. Maar als u mij vraagt wat er staat, is dat wij weliswaar geboren zijn door, wedergeboren dus, door het woord der waarheid. En dat het doel is, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Maar tegelijkertijd wordt gezegd dat dat doel nog niet bereikt is. En daarna houdt mijn verhaal op, want ja, meer kan ik er niet van zeggen. Dit is wat er staat. En ik weet het, ik heb vaak van die commentaren die zeggen, ja, maar dat zie ik zo niet staan, dat leg je erin. Dan zeg ik, nee, dat is de betekenis van die woorden hier. Dat is gewoon Nederlands. Opdat wij zouden zijn, wil zeggen dat dat de bedoeling was vervolgens. Maar of het al bereikt is, is nog maar de vraag. Je hebt ook zoiets, ik weet niet uit mijn hoofd hoe precies het vertaald is in Galaten hoofdstuk 4. Maar er staat ook zoiets van dat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Maar dat impliceert dat het dus nog niet verkregen is. Hoewel velen dan lezen dat het wel verkregen is al. Maar omdat zoiets van we zijn verlost van de wet en wedergeboren en verlost van de wet en van het oude verbond, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden of zoiets. Ja, en we zijn verlost van de wet, maar aanstelling tot zonen ligt echt nog in de toekomst. Er zit nog iets tussen. En dat men dat niet ziet, dat ligt niet alleen aan dat Nederlands niet goed begrepen wordt, maar in het algemeen ligt het aan dat ook vele gelovigen volstrekt blind zijn voor de gedachte die daarmee naar voren gebracht wordt. Omdat die gedachte namelijk iets van doen heeft met het tegenwoordige werk van Christus. Dat vertel ik u regelmatig. Dat is algemeen is dat slecht doorgedrongen, het tegenwoordige werk van Christus. Eenvoudig omdat, en daar zorgt de duivel wel voor, voor het volgende, omdat altijd de discussie blijft bestaan over de vraag of een mens die tot geloof komt daarmee wel behouden is. En zo ja, waarom dan toch weer niet, bedoel ik dan, hè? Ik bedoel, of je wel behouden is. En daarna de vraag, oké, is dat opgelost? Stel dat men zoveel komt en zegt, ja, dat is zo. Dan wordt gewoon opnieuw een vraag gesteld. En dan begint alles overnieuw. Namelijk de vraag, maar kan hij dat nieuwe leven nou ook meer kwijtraken? Met andere woorden, dan maakt het eerst al niks meer uit, hè? Als je het daarna nog kwijt kunt raken. Is heel dat verhaal volkomen overbodig. Dan kun je nog zo goed uit de Bijbel aantonen. Ja, een mens wordt zalig door geloof. En als hij gelooft, wordt hij wedergeboren. En dan krijgt hij een nieuw leven. Maar ja, als daarna blijkt dat hij het kwijt kan raken weer, dan betekent dat allemaal geen fluit. Geen bezuin. Nou ja, sorry, niets in ieder geval. Dat begrijp ik toch. En daar gaat de discussie altijd over. En aan de Rooms-Katholieke kant, ja, daar wil ik het niet eens over hebben. En aan de protestantse kant heb je dan aan de ene zijde de leer van uitverkiezing, die dan zijn grenzen stelt en dus de vraag blijft bestaan of een mens wel zalig wordt door geloof, want hij moet dan ook nog uitverkoren wezen. Toch? En aan de andere kant heb je de evangelische variant, die doet het iets lichter. Dat vinden die lui ook altijd. Vinden de Calvinisten ook. De evangelische kant zegt, nee, mens komt tot geloof en dan is hij behouden voor tijd en eeuwigheid en voor altijd. En dan is alles klaar. Maar ja, dat is ook niet waar. Dan is niet alles klaar. Want het hele punt is dat dit, nou praat ik er even over, en nou wordt vanzelf de indruk gewekt alsof het daarom gaat en of het einddoel van onze levens, althans het hoogste doel van onze levens is, dat wij sterven in de hopen des eeuwige levens. Ik ben hier in de Betuwe toch, dus je moet een beetje plechtige termen dan gebruiken. Dat een mens sterft in de hopen des eeuwige levens. Dat is dan het hoogste doel ongeveer. Hè. En daar blijft het dan bij. Die indruk wordt dan gewekt door dit soort discussies. Maar het hele punt is dat wedergeboren worden en eeuwig leven ontvangen, dat is niet het einddoel. Het is het begin van het leven. Geboorte is niet het eind. Geboorte is het begin. En dan moet het allemaal nog gebeuren, zal ik maar zeggen. Is men dan behouden? Als men wedergeboren is, ja, in deze beperkte betekenis van de term wel. In een andere toepassing in de Bijbel van hetzelfde woord, niet. En moet men nog behouden worden? Maar ja, dat staat een paar versen verder. In deze uiteenzetting. Want waar het over gaat is dat wij weliswaar wedergeboren worden en dan zijn kinderen Gods. Ik refereer aan Romeinen 8. Kinderen Gods zijn wij dan. Maar de bedoeling is uiteindelijk dat wij worden eerstelingen zijner schepselen. En eerstelingen is een van de woorden voor eerstgeboorterecht of eerstgeborenen. Dat is een heel eenvoudige aangelegenheid overigens. Het probleem is namelijk dat je het woord eerstgeborenen, in ieder geval in het Nederlands, niet kunt gebruiken voor iets dat sowieso niet geboren wordt. En dan wordt in plaats daarvan in de Nederlandse vertaling het woord eersteling gebruikt. En eigenlijk, je zou moeten merken dat hele woord eersteling, ja, dat maakt geen deel uit eigenlijk van de traditionele Nederlandse literatuur. Je voelt eraan dat het een woord is met een, ja, men heeft iets geklungeld, iets geprutst, geknutseld. Dat is bij eerstgeborenen trouwens ook zo, hoor. Maar ja, die knutselarij die komt uit het Grieks, dus die kun je letterlijk vertalen. Eerstgeborene. Maar ja, doe maar. Maar eersteling is een woord ter aanduiding net zo goed van hetzelfde begrip in de Bijbel. Alleen het wordt gebruikt niet voor de klassieke zoogdieren, waaronder voor deze keer gerekend ook de mens. Maar het wordt gebruikt voor de eerste vruchten van de oogst. Of van wat dan ook maar. Of dat nou van het tarweveld komt, of van de boomgaard, of van de wijngaard. Dat doet nou weinig ter zake. De eerste vruchten daarvan noem je niet eerstgeborenen, want die zijn niet eerstgeborenen. En dus noem je ze eerstelingen. En dat is het woord dus, eerstelingen. En je hebt dan de Statenvertaling voldoende om dat te kunnen nagaan. Zoek het woord eersteling maar op. En je komt het vanzelf tegen in de Levitische wetgeving. Of althans in de Mosaïsche wetgeving. Want het komt vele malen voor. Eersten in de zin van officieel de eersten. En u weet hoe dat was. De eerstgeborenen, dan wel de eerste vruchten van de oogst. De eerstelingen werden verzameld of althans bijeengebracht en werden gewijd aan de Heer, waren voor de Heer bestemd. Met het idee van, God geeft die vruchtbaarheid, op welk terrein ook, en een deel van die opbrengst is dus rechtstreeks voor de Heer bestemd. En dat was dan ook in de wet geregeld. En vandaar dat we kennen in de Bijbel de eerstelingen broden en de eerstelingen garven enzovoorts. Ik noem het nu maar even uit het hoofd wat, maar het geldt voor de hele oogst altijd. Het gaat altijd over eerstelingen. Maar het is een synoniem voor het begrip eerstgeborenen. Dat wil zeggen het begrip van het eerstgeboorterecht of hoe dat maar heten mag. We hebben daar niet een apart woord voor, dus wij omschrijven dat. En we hebben dat ontleend aan de Grieken die het ook omschreven. En daar hebben we dat woord enig geborene en eerstgeborene aan te danken. Maar het Hebreeuwse begrip, ja, daar hebben wij geen verdere naam voor. En daar ga ik dus ook verder niet op in. Maar wat we dus feitelijk vinden hier, als ik er andere woorden in mag zeggen, en bij commentaar mag dat, dan wordt het dus opdat wij zouden zijn zonen. In de zin van eerstgeborenen. Zijn er schepselen. En zijn er schepselen, net als in verband met het woord baren, in hetzelfde vers, als aanduiding van een nieuwe schepping namelijk. Hè? Wedergeboorte. En door wedergeboorte zouden wij zijn eerstgeborenen, zijn er schepselen. Wij lezen elders, en dat zegt dat er illustratie in bijvoorbeeld 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, een nieuw schepsel, wat er maar staat. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Trouwens, ook Christus wordt genoemd de eerstgeborene uit de doden. En daarmee dus inderdaad uit de doden en van een nieuwe schepping dus. Hè? En dat is waar het hier allemaal over gaat. Wij zouden dus zonen zijn. Maar dat is de term die op andere plaatsen gebruikt wordt. Want er worden verschillende termen voor gebruikt. Voor hetzelfde idee. En dat is natuurlijk weer omdat het geen algemeen bekend begrip is. Althans, de Bijbel zelf veronderstelt gaat ervan uit dat het niet een algemeen bekend begrip is, en daarom worden verschillende termen gebruikt voor één en hetzelfde. Geroepen tot heerlijkheid is in de praktijk heus hetzelfde als geroepen tot zoonstelling. Maar u weet dat zelfs de vertalers hebben het begrip niet gekend en hebben het vertaald met adoptie. Nou ja, in de King James Version, daar staat het zo, adoption, spirit of adoption. De geest der adoptiegeest heet het in Romeinen 8. De geest der aanneming tot kinderen heet het in onze Statenvertaling. Maar het heet zoonstelling, aanstelling tot zonen. Dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. En in Efeze 1 vind je dat ook. Hè, heeft ons, die kinderen gods zijn, tevoren verordineerd tot zoonstelling. En dan heb je natuurlijk nog, wij worden of zijn gemaakt tot koningen en priesters door de Heer Jezus Christus, voor zijn God en Vader. Koningen en priesters, dat is zoonstelling. Dat heeft alles van doen met de aanstelling in het erfrecht. Nou ja, en het woord erven heb je dan ook nog, hè? Zoals 1 Petrus 1. God heeft ons, hoe staat het precies? Even goed kijken. God heeft ons wedergeboren. 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Voor een erfenis namelijk. Maar het is altijd hetzelfde. En het begrip zelf vind je geïllustreerd in het Oude Testament en in bijzonder in het boek Genesis uiteraard, hè. Ik roep ook altijd, het is niet voor niks dat in Romeinen 8, zowel als in Galaten 4, hierover gesproken wordt, over die aanstelling tot zonen, en dat daar meteen bij staat die uitdrukking die van die geest, door welke wij roepen Abba Vader. En dat er Abba bij staat, in het Grieks dus, hè, namelijk een Hebreeuws woord, verdwaald midden in het Grieks, met daarachter ook gewoon het Griekse woord, vader, voor vader. Kan maar één betekenis hebben. Namelijk, of het is een rechtstreeks citaat uit het Oude Testament, maar die kan je niet vinden. Of het betekent dat het hierbij gaat om dat vaderschap en dat zoonschap, zoals dat gekend wordt in de Bijbelse traditie. Dat wil zeggen dat het gaat om het Bijbelse begrip van de zoonstelling. Ik heb het ook altijd problematisch gevonden dat als men bepaalde onbekende begrippen uit het Nieuwe Testament tegenkomt, dat men die geneigd is te verklaren vanuit de Griekse en soms zelfs, als het niet anders kan, uit de Romeinse cultuur. Men heeft ons dan ook geprobeerd wijs te maken dat die adoption enzovoorts, die aanneming tot kinderen, dat het ontleend is aan de Romeinse tradities, waarbij heel dikwijls kinderen dan wel ook tamelijk volwassenen geadopteerd werden. Wij kennen dat in ieder geval uit de lui die de geschiedenisboeken gehaald hebben, zoals bij de keizers van Rome enzovoorts. Ja, dat zal dan wel. Maar het punt is, het heet Abba, door welke wij roepen Abba. En dat plaatst ons in het Hebreeuwse idioom. En dan gaat het dus duidelijk over wat wij in Genesis kennen als de aanstelling in het eerstgeboorterecht. En meer specifiek het erfgenamen zijn van de beloften die God gedaan heeft en dat soort zaken meer. Iets dergelijks doms heeft men ook gedaan met het begrip verborgenheid in het Nieuwe Testament. Dat is het begrip mysterion. En dat heeft men uitgezocht en dan herleidt men dat naar allerlei heidense mysteriegodsdiensten van geheimzinnige leringen enzovoorts. De mysterieën. In de praktijk zijn dat gewoon occulte dingen. Want u weet, occult betekent duister. En dus gaat het om dingen die men niet doorziet, maar waar men wel zich mee bezighoudt enzovoort. En men zegt, Paulus heeft die terminologie en die gedachtegang geïntroduceerd in zijn leer, in zijn Bijbel, om het uit te leggen. De compleet aan voorbijgaand dat het begrip verborgenheid gewoon komt uit het Oude Testament en daar al een heel specifieke inhoud gekregen heeft. Hebben jullie dat nog? Men zoekt de verklaring ergens buiten de Bijbel. Maar het gaat om termen die hun inhoud ontlenen aan de Bijbel, en gewoonlijk een inhoud die al lang vaststaat, maar die men blijkbaar niet kent of niet wil gebruiken. En dat is hier ook zo. Omdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen, alsof het de eerste druppeltjes zijn van de regen of de eerste sneeuwklokjes. De eerste zwaluwen. En die maken nog geen zomer, zoals u weet. Wat heb je nog meer als lammetjes heb je ook nog. Die worden met Kerstmis al geboren, heb ik gemerkt. Ik weet niet wat het met de hormonenhuishouding van die schapen is, maar ik vrees dat er ook mee geprust wordt. Maar dat even te zijn. Maar het gaat om eerstgeborenen. Opdat wij zouden zijn, eerstgeborenen zijn er schepselen. En dat het daarover gaat, ja, dat mogen ook blijken uit wat er verder volgt. Want in essentie, de brief gaat over het praktische leven van de gelovigen. En dat is weer zo, omdat dat praktische leven van de gelovigen beschouwd moet worden bij Jacobus, maar ook bij Petrus en Paulus en wie het maar waren, beschouwd moet worden als opleiding, opvoeding tot die erfenis en tot de aanstelling in dat eerstgeboorterecht. Kortom, wij zijn wedergeboren en zijn nu kinderen Gods. En ik zeg het maar weer letterlijk, ontleend aan Romeinen 8. En als we kinderen Gods zijn, zijn we erfgenamen van God en dus onderweg naar onze zoonstelling. Dat is althans Gods bedoeling daarmee. En dat is nog heel wat anders dan alleen maar het idee, wij zijn gelovig en daarna komen wij in de hemel of waar we maar terechtkomen als we hier het loodje leggen. Om de pijpen maat te geven. Lode pijpen zijn het zeker. Heel wat anders. Goed. Wij zouden eerstgeborenen zijn, is de strekking van het vers. Waarna volgt. Natuurlijk, ik begrijp dat er een nieuwe pericoop begint. Dat er een nieuwe kop boven staat. Want het is een wending hier in de tekst. Maar dat neemt niet weg dat wat nu volgt meteen met de eerste woorden van vers 19 gekoppeld wordt aan het voorgaande. Met zelfs twee woorden die allebei in dit geval dezelfde betekenis hebben. Want zo betekent zoveel als dus, vanwege het voorgaande, op die manier. En dan heeft de betekenis, nou ja, in gewoon Nederlands, dan wil zeggen op een later tijdstip. Maar dan wil ook zeggen volgend uit het voorgaande. Er is iets geweest en dan komt dus logischerwijze. Ik bedoel, dit is een woord met betrekking tot causaliteit, hè? Ik bid u dan, door de ontfermingen God, dat gij uw lichamen stelt tot levend heilig God, een welbehagelijk offer. Ja, maar dat vloeit voort uit het voorgaande. Dat is dat dan. Hebben we dat nog? Het is niet maar toekomst, het is niet alleen maar in de tijd alleen, maar ook in de zin van de redenering. Zo, dan. Dat is dus dubbelop. Op grond van het voorgaande, mijn geliefde broeders, waarmee de apostel die vorige tekst veilig stelt, namelijk, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid, dan zijn wij dus kinderen gods en inderdaad broeders. Diezelfde terminologie vind je ook in Romeinen 8 overigens. Hè? Die van die broeders. Kinderen gods, erfgenamen, zonen, broeders. Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens. En dan heeft hij het ineens over mens. Een ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken en traag tot toon, want de toon des mans werkt Gods gerechtigheid niet. In ieder geval zegt hij dat men traag zou zijn om te spreken en snel, want ras is snel. Wij kennen het woord niet meer, we hebben het verbasterd tot race. Een race, zo hard mogelijk, zo snel mogelijk, maar het is gewoon van ras. Hè? Dat roepen de Bedouinen trouwens tegen hun ezels en, als ze vooruit moeten. Hè? Ras! Die S die blijft een beetje weg. Maar dat komt dat die mensen ook nauwelijks meer tanden hebben, dat weet ik toch. Maar daar komt er ergens anders van. Goed, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken. Het was in mijn dagen zo dat dit ook gold op school. Je werd geacht je mond te houden en te luisteren. Hm? Ja. En waarom is dat? Nou ja, dat is het oude verhaal. Als het ding op zender staat, kun je niet ontvangen. Als je aan het spreken bent, luister je niet. Vandaar dat ik allergisch ben voor die discussies die tegenwoordig op radio en televisie gevoerd worden. Die mensen zitten niet maar met twee, maar soms met vijf man of vrouw door elkaar heen te praten. En je weet dat ze dat niet hoeven te doen, dat het nergens op slaat, want er is geen hond die er naar luistert. Toch? Dat kan niet. Men praat. Het is heus of het een of het andere. En dus was het mond houden, stil wezen. En dan staat het zaakje op ontvangen. En dan luistert men. En dit is wat wij als kinderen gods primair zouden doen. Dat wil zeggen, luisteren naar het woord van God uiteraard. Hetgeen in vers 21 bevestigd wordt. Grijp even vooruit, want daar staat: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Dat is nog steeds het luisteren uit vers 19. Dus daar gaat het om. Dat de apostel het woord mens ineens gebruikt. En ieder mens zijn ras om te horen. Dat lijkt net alsof hij nou ineens teruggaat naar een veel lager niveau. En ik moet u zeggen, tot op zekere hoogte is dat juist. Want je zou verwachten, ieder broeder of zuster, of elk kind van God, elk wedergeboren mens, maar er staat gewoon een mens. Ieder mens, zei ras om te horen, traag om te spreken. Dat is natuurlijk zo, omdat dat een wijsheid is die voor ieder mens geldt. U weet wel, spreken is zilver en zwijgen is goud. Precies hetzelfde verhaal. Maar het is ook omdat de woorden, nou ja, de inhoud van deze woorden in elk geval, omdat de woorden ontleend zijn aan de, nou in ieder geval aan de prediker. Ik ben even aan het kijken wat erbij staat. Prediker 5 vers 1, waarvoor vriendelijk dank. Want daar staat het ook, en daar staat het niet in verband met de gemeente of Israël of iets dergelijks. Daar staat het gewoon in het algemeen. En ik kan hem nooit lezen zonder het laatste vers van hoofdstuk 4 ook mee te lezen van de prediker. Omdat ik die zo fraai vind. Waar staat: bewaar uw voet. Kijk uit waar je loopt. Letterlijk. Weet je wel waar je bent? Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Dat is dus de tempel. Nou ja, letterlijk of overdrachtelijk maakt mij niet zoveel uit. Maar bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. en zijt liever nabij, want nabij zijn of eventueel nabij komen is het woord voor het naderen tot God. Wordt gewoonlijk ook vertaald met naderen, maar het is tegelijkertijd het woord voor offeren. Men komt tot God om hem wat te geven. Nou ja, om een offer te brengen dan wel om zich beschikbaar te stellen, want dat is het eigenlijk. Vandaar zij het liever nabij, of nabij zijn, dat woord is het, hè. Dan is men nabij God, dan offert men. En zij het liever nabij om te horen. Te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dan om slachtoffer te geven. En let op dat het woord nabij zijn vertaald kan worden als offeren. Het is heel normaal als het zo vertaald zou worden. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament lezen over dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, maar dan nog altijd binnen een Hebreeuws idioom, al is het dan geschreven in het Grieks. Dat wil zeggen offeren. Naderen tot God wil zeggen, wij offeren onszelf. Ons lichaam stellen wij tot levend heilig, God welbehagelijk offer. Weer Romeinen 12. En hier staat, zij liever nabij om te horen dan om slachtoffer te geven. Maar ja, dat laatste, dat weet iedereen. Men naderde tot de tempel, dan wel tot het huis Gods, om daar een offer te brengen. Dus dan moest je altijd wat bij je hebben. Je kon niet met lege handen gaan, zal ik maar zeggen. Dus er werden slachtoffers geofferd. Maar de man die geacht wordt de tempel gebouwd te hebben, op Gods gezag overigens, Salomo, de prediker, die zegt, ja, dat kun je nou wel doen, maar als je dan toch nadert tot het huis Gods of het huis Gods binnengaat, dan zou je prioriteit moeten liggen niet bij dat je God wat geeft, ook al zouden dat je woorden zijn. De prioriteit moet liggen met dat je naar God luistert. Waarom ook niet? De Bijbel zegt dat in dat huis Gods die ark des verbonds stond. Die ark des verbonds met daarop de cherubim der heerlijkheid. En de Heer zei, vanaf dat verzoendeksel van de ark des verbonds, van tussen de cherubim, dat is het hart van Israël, dan wel van het legerkamp van Israël, dan wel van de tabernakel of tempel, het centrum, dus waar God woonde, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Los van wat je daar precies onder verstaat. Dat staat gewoon zo in de Bijbel. En dus als je tot God nadert en dat centrum bezoekt, dat heiligdom bezoekt, zou het moeten zijn om te horen naar het woord des Heren. En dat is wat de prediker zegt hier. En het heet der zotten slachtoffer. Maar ja, dat had ik. Sorry, ik heb het niet geschreven. Maar het betekent dat elke zot zo zijn offers brengt. Maar dat het tamelijk zot is om die offers te brengen, vooral als je niet luistert. Waarom niet? Daar hebben we weer een hele reeks versen voor, waarin staat dat de Heer zegt, ja, uw offeranden zijn mijn gruwel, uw offeranden heb ik niet gewild. Ze dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. Dat wil zeggen, ze praten wel tegen me, maar ze luisteren niet naar me. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. Wat zegt Jacobus? Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u, dat wil zeggen in uw hart, geplant wordt, het welk u zielen kan zalig maken, enzovoorts. Hè? Nou, dan lezen we nog even verder hier in Prediker. Want vanaf vanaf hoofdstuk 4 gaat hij over in vers 5, in hoofdstuk 5. Der zotte slachtoffer, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Dat waren die zotten, weet u nog, die wel offer brengen, maar niet luisteren. Niet horen. En dus, toelichting, wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht? Je zou er Matthäus 6, vers 7 naast moeten leggen, want die citeert ook dit vers. Ik lees eerst even verder hier in vers 1. U had haast niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Dat wil zeggen, alle macht berust bij God en wij zijn maar op die aarde waarin we binnen afzienbare tijd zullen wederkeren. Dat stelt helemaal niks voor. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Wij hebben niet zoveel in te brengen, betekent dat. Lege briefjes. Kennen jullie die uitdrukking nog? Lege briefjes, ja. Laat uw woorden weinig zijn. Maar dat zijn exact de woorden die in Matthäus 6, vers 7 staan. Daar staat zoveel als je bidt tot God, laat uw woorden weinig zijn. En doe het niet in het openbaar, maar in het verborgen, in de binnenkamer. Want denk maar niet dat God gevoelig is voor het aantal woorden. Dat is bij de heidenen zo, staat daar. Mensen denken dat ze door de veelheid van woorden God kunnen bewegen ergens toe. Maar het is uitdrukkelijk, laat uw woorden weinig zijn. Heb je dat? Ja. Nou ja. En het is dus ook ontleend aan Prediker 5, vers 1. Maar ik geloof dat de woorden van Jacobus 1, vers 19 net zo goed hieraan ontleend zijn. Wees niet te snel, te ras met uw mond. En uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. En dan even vers 2 hier. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Die is ook van belang omdat er mensen zijn vandaag die beweren dat God die dromen geeft. Ja. Maar het komt door veel bezigheid. Alzo komt de stem des zots door de veelheid der woorden. Heb je dat? Hoe meer woorden, hoe zotter. Daar komt het in de praktijk op neer. Ja. Ja. Wij hebben trouwens een Nederlandse zegswijs die zegt: eenvoud is het kenmerk van het ware, van de waarheid. En we kennen de tegenovergestelde uitdrukking: de leugen heeft veel woorden nodig. Of kennen we die uitdrukkingen niet meer? We horen tot het Nederlandse idioom, hoor. Echt wel. Nou goed. En dus staat hier vervolgens in vers 3... wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Met andere woorden, het is tamelijk zot als je God wat belooft en je houdt je er niet aan. God heeft geen lust aan zotten. Want wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet betaalt. Je kan dus God beter niet wat beloven. Afgezien daarvan, het is God die ons wat belooft. Ja. Nou ja, ik laat het hier maar bij. Het gedeelte wordt afgesloten aan het eind van vers 6. Maar vreest gij God? En lees het stukje nog maar eens een paar keer. Het is erg interessant omdat het in strijd is met de gangbare christelijke opvattingen. Maar het is algemene Bijbelse waarheid. Het woord berust niet bij ons, maar het berust bij God. Wij zijn in de positie waarin het ons past om te luisteren. Niettemin, ik ken het, ik weet het, er zijn teksten die zeggen dat wij het een en ander tot de Heer zouden zeggen. Dat vind je in de Bijbelse geschiedenis terug en ook in de Nieuwtestamentische aanwijzingen voor het christelijk leven. Maar het doet niks af aan het algemene beginsel dat als er gesproken moet worden, doet God dat en wij worden geacht eerst te luisteren. Nou, dus terug naar Jacobus 1. Zal dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, en daarmee uitspraken te doen, en daarmee te oordelen over van alles en nog wat, en daarmee traag om te toornen, want toorn komt voort uit een veroordelende gedachte of uitspraak. Het is een opbouwende reeks hier in dit vers. Traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Dat wil zeggen, het is niet de bedoeling dat de mens, de man, dat de mens zou oordelen. Waarover dan ook. Hij is niet de norm. De norm komt bij God vandaan en de mens zou zich daaraan onderwerpen. Dat is wat hier beschreven wordt. Bovendien, wat dan ook een mens zou oordelen, ik gebruik dat woord in plaats van het woord toorn, maar dat gebeurt in de Bijbel nog één keer. Hè. Die woorden worden door elkaar gebruikt. Van de hele schepping staat, die ligt onder de toorn Gods. Een andere plaats staat, ligt onder het oordeel Gods. Het is in de praktijk hetzelfde. En de dag der wraken, onze God, is de dag van het oordeel van God. Maar het heet ook inderdaad de dag des toorns. Het zijn gelijke begrippen. Maar de toorn van de mens, die bewerkt Gods gerechtigheid niet. Dat wil zeggen, wat een mens ook oordeelt en meningen heeft of geeft over omstandigheden in deze wereld, het brengt nooit de rechtvaardigheid Gods tot stand. Ik heb het ooit van Sir Robert Anderson geleerd, die dan schreef, ja, we hebben natuurlijk hebben wij een rechterlijke macht en dat is ook inderdaad heel nuttig. Dat is zelfs in overeenstemming met de Bijbel. Maar, zei hij, waar het gaat om het voortbrengen van het recht, is er maar één rechter en dat is God. En wat de rechterlijke macht hier op aarde moet doen, is alleen maar zorgen dat de schade voor de samenleving beperkt wordt. En denk erom, deze man was een zeer beroemd en nog steeds beroemd en autoritair jurist en criminoloog. Nou ja, en bijbelleraar, of hoe je dat maar zegt. Maar toen maar weer. Maar hij heeft inderdaad gelijk. Het is een waanidee dat de mens hier rechtvaardig zou kunnen oordelen. Dat is helemaal niet te doen. En het gaat ook niet om het bestraffen van misdaden of zoiets. Dat is aan de mens helemaal niet gegeven. Wat aan de mens gegeven is, is dat hij op een of andere wijze zorg zou hebben voor zijn medemensen, voor de samenleving. En daarom is de overheid met het zwaard enzovoort godsdienares. En ze draagt dat zwaard niet te vergeefs. Maar het neemt niet weg dat ook volgens die beginselen het officiële, het uiteindelijke oordeel pas zal zijn op de jongste dag. En al wat er hiervoor door moet gaan, heeft een andere functie. Heeft slechts als functie om de samenleving te beschermen. Men lezen de Mosaïsche wet. Kom je vanzelf wel achter. Dat is waar het om gaat. En hoger grijpt het niet. Belangrijk is het net zo goed. En soms denk ik dat wij in onze dagen dat compleet kwijt zijn geraakt. Hè? Men denkt dat zonden bestraft moeten worden. Maar dat is niet zo. Dat is trouwens ook helemaal niet te doen. Bovendien, dat berust ook nog weer op waarheidsvinding. En waarheidsvinding is iets wat in deze wereld volstrekt onmogelijk is. Fundamenteel eigenlijk, niet mogelijk, maar vooruit. Maar waar het om gaat is inderdaad de bescherming van de samenleving. Dan wel de slachtoffers, hè. De Ja. Wel, ik zal me er niet mee bemoeien. Ik vertel alleen wat er over in de Bijbel staat. En dan weer terug. Naar Jacobus 1, vers 19. Zo dan, op grond van het voorgaande. Namelijk dat we door God niet beproefd worden, maar dat. Of niet verzocht worden, maar dat we wel. Zo onze moeilijkheden hebben die dan beproevingen genoemd worden. En dat er omstandigheden zijn in het leven waarin wij wijsheid nodig hebben. Ik ben helemaal terug in de eerste versen van dit boek en van dit hoofdstuk uiteraard. Wel nu, God geeft die wijsheid en die wijsheid moet voldoende zijn voor ons om onze weg te vinden in ons leven. Juist en vooral als kinderen gaat. En je moet niet God de schuld geven van je problemen. Die komen in hoofdzaak voor uit jezelf, uit je eigen begeerte. En dat de duivel de verzoeker is, ja, dat weet ik, maar dat staat hier niet eens bij. Je zou het probleem bij jezelf moeten zoeken. En wat God betreft, die geeft wijsheid. Dat is vers 5. Maar ja, op verzoek, ja. Maar het is ook diezelfde God die ons dat woord der waarheid geeft, waaruit wij zijn wedergeboren. En het is dat woord dat tot ons zou komen. Daaraan zouden wij ons onderwerpen. En niet proberen de rechtvaardigheid Gods of de gerechtigheid Gods in dit leven of in deze wereld tot stand te brengen. Want dat is allemaal onzin, dat gaat zo niet. Waar het over gaat, is dat die rechtvaardigheid Gods in ons persoonlijk, in ons eigen leven zijn uitwerking zou hebben. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En die leert ons dat wij, omdat wij geïdentificeerd zijn met Christus, dat wij der wereld, der zonde en der wet zijn gestorven en dus helemaal geen rechten meer hebben. En wat wij hebben, hebben we ontvangen vervolgens door de opstanding van Christus en daarmee uit de rijkdom van Gods genade. Het enige wat overblijft is dat wij ons onderwerpen aan zijn woord en ons door hem laten onderwijzen. En indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren en als hij werkelijk gelooft en dus gelooft in wat God gesproken heeft, zal hem dat die wijsheid brengen, want God, dan wel Christus, dan wel de Heilige Geest, zal ons in heel de waarheid leiden. Kortom, het doel van ons leven hier is dat die waarheid, dat woord van God, in onze harten zal geplant worden. Ja, dat is het volgende vers. Daarom, maar dat daarom sluit nog steeds aan bij vers 18. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. In de eerste plaats, het wordt sowieso gezegd tot wedergeboren mensen, volgens vers 18... En die wedergeboren mensen worden geacht af te leggen alle vuiligheid en overvloed van boosheid, wat het maar wezen mogen. Dat is ook een vaste manier van uitdrukken, ook door de apostel Paulus. Want dat begrip afleggen is eigenlijk hetzelfde als, nee, niet eigenlijk, het is hetzelfde als uitdoen, alsof het kledingstukken betreft. En kledingstukken, omdat, dat is de kleding is de veruiterlijking van de mens. Hoe je zich naar buiten presenteert. En dus is het gewoon een wijze van doen. Een lifestyle, heet dat tegenwoordig. Lifestyle. Harley Davidson, ja. Niet mijn favoriet, maar die hebben het woord lifestyle uitgevonden. Maar vooruit. Ooit. Maar afleggen. Dat afleggen is ook wat je in het Nederlands althans, maar ook in de Bijbel, doet met een lijk. Dat heet zo. Maar de uitdrukking komt daar vandaan. Het is of je Of iemand zijn klederen heeft uitgedaan en die vouw je dan op en die leg je weg in de kast. Of wat je er maar mee doet, dat weet ik niet. Het heet in Colossense 3 vers 5, dood dan. Uw leden die op de... Ik kon eigenlijk Colossense 3 wel eens even opzoeken. Want daar vinden we een paar van die termen. Colossense 3, waar het eerst heet in vers 1 en 2... het zoeken, dan wel het bedenken van de dingen die boven zijn... zich daarop richten, zich daarmee bezighouden. En dat zou men doen omdat men gestorven is. Dat is vervolgens vers 3. Zoek de dingen die boven zijn, vers 1. Vers 2, bedenk de dingen die boven zijn, vers 3. Want gij zijt gestorven. En die gedachte wordt voortgezet in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En als u geïnteresseerd was in... wat is dat dan? Alle vuiligheid en overvloed van boosheid... uit Jacobus 1, vers 21. Dan heet het hier... hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging... kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt... zodat u ziet dat het woord toorn inderdaad betekent... oordeel, bij gelegenheid althans. Ja. Maar daarna heet het in vers 8... maar nu legt ook gij dit alles af. Daar heb je dat afleggen. Zodat je je afvraagt of Jacobus Paulus gelezen heeft... of Paulus heeft Jacobus gelezen. Maar het is heus hetzelfde. Ik vind het leuk om te zeggen. Eenvoudig omdat er zijn die zeggen... nee, maar Jacobus praat over heel andere dingen dan Paulus. En totaal verschillende dingen. Maar dat is helemaal niet zo... Ze hebben het over dezelfde dingen en zelfs met dezelfde uitdrukkingen ook nog. Maar nu, vers 8, legt ook gij dit alles af. En zoals gezegd, het heet eerst voor dood houden, doden namelijk. Legt ook gij dit alles af, komt hij weer, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Sommigen spreken vuil uit hun nek, maar dat... Goed. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij, komt u weer, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens, nou ja, met zijn werken namelijk, en vers 10, en aangedaan, dat is het tegenovergestelde uiteraard, maar het gaat echt om een kleed, dat is waarom deze woorden gebruikt worden, hè? Want je kunt er gewoon voor kiezen. Dat is het hele idee. Je kunt er gewoon voor kiezen. En aangedaan heb de nieuwe mens... die vernieuwd wordt tot kennis... die sluit ook geheel aan bij Jacobus 1, vers 21... want men zou met zachtmoedigheid het woord... in zich laten planten. Dus het heet inderdaad woord, kennis namelijk. Aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En dan in vers 12 nog een keer, doet dan aan. En in vers 14, en boven dit alles, en toen hebben de vertalers, doet aan ingevuld. En dat is terecht, ontleend aan de voorgaande verzen namelijk. Boven dit alles, doet aan de liefde. Die zal bepalend zijn voor en kenmerkend voor onze wandel. En over die wandel gaat het dan ook eigenlijk. Diezelfde gedachtegang vinden we min of meer ook in Romeinen hoofdstuk 6, vers 11 tot 13. En daar staat de uitdrukking, houd het ervoor dat, reken. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, enzovoorts. Hè. Maar als het daarvoor houden wil zeggen dat men het ook inderdaad aflegt. Het idee bestaat helaas dat men zou moeten strijden tegen de oude mens. Dat is een hardnekkig misverstand. en bovendien noodlottig en daarna stomzinnig. Sorry. Want die oude mens wordt geacht dood te zijn en daar vecht je dus niet tegen. Je moet hem alleen als zodanig erkennen. En wat je met doden doet, is inderdaad afleggen. Het mag niet al te moeilijk zijn. Maar men wil het dikwijls niet. En daarom maakt men het moeilijk en zegt dat het moeilijk is. En dan wordt het een strijd. Maar het is de strijd om de doden als zodanig, als dood te erkennen. Vandaar dat altijd aan het eind van de rit overblijft het idee dat wij zijn mensen hier op aarde en scheppingen gods en alle mensen weer een broeder en het universele vaderschap, alle gelovigen enzovoort. En God is erop uit om die mens te verbeteren. En op te voeden in de loop der eeuwen tot uiteindelijk de hele mensheid beheerst wordt door één christelijke cultuur. Dat is, ja, nou ja, dat is het ideaal van het humanisme. Maar van nog heel wat andere zaken ook trouwens. Maar het is volstrekt onbijbels. Bijbels is dat God zegt, die oude mens, daar is niks aan te verbeteren. Een mens moet wedergeboren worden. En dat oude niet oppoetsen, ook niet bestrijden, maar gewoon voor dood houden. Dat is de erkenning dus van dat één voor allen gestorven is. En als men dat niet wil erkennen, is men dus, maar dat komt weer uit Colossense, een vijand van het kruis van Christus. En ook de Corinthiërs hadden diezelfde neiging. En vandaar dat Paulus hen schreef, ik heb voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niet omdat dat het toppunt van de Bijbelse leer is, maar het is het laagtepunt. Dat wil zeggen, het is het meest basale. En bazaal, van bas, is laag, hè, dat weet u. Hè? Vandaar dat ik dat woord gebruikte. Daar begint het verhaal mee namelijk. En als men niet eerst erkent dat het oude is weggedaan, ja, dan komt er van het nieuwe niks terecht. En dat is wat beschreven wordt in al die schriftplaatsen. Kortom, afgelegd hebbende, Jacobus 1 vers 21, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, zonder specificatie hier. Bij Paulus vind je wel hier en daar een opsomming, maar of dat nuttig is, weet ik ook niet, maar afgelegd hebbende, dat ontvangt, en betekent dus dat men kan ontvangen alleen wanneer het oude is afgelegd en ervan erkend is dat het dood is. Ja. Daarna volgt ontvangt met zachtmoedigheid, met een zacht gemoed. En een gemoed, ja, dat is het Engelse mind. Gemoed, mind. In wat algemenere termen, dat is het hart gewoon. Hè? De Bijbel beschrijft dat ook zo. Als in het Oude Testament geschreven wordt over dat nieuwe verbond dat zou komen, dan staat er bij gelegenheid dat God dat stenen hart zou wegnemen en vervangen door een vleeshart. Dat wil zeggen, een gemoed dat ontvankelijk is. Waarin wat makkelijker iets geschreven kan worden dan in zo'n stenen hart. Nee, het heeft van doen met de wet enzovoorts en het graveren in steen enzovoorts. Maar ja, het oude verbond is dat. Het nieuwe verbond is anders. God zou zijn woord, zijn geest geven in het binnenste. Hij zou het in het hart van de mensen schrijven en daar heb je het zachte gemoed. In Romeinen 12 vind je het ook trouwens terug, want nadat wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer, zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Vers 2 van Romeinen 12. Van de mind. Veranderd worden in ons denken, zegt een nieuwere vertaling. Nou ja, en hier heet het, ontvangt met zachtmoedigheid, met een zacht gemoed, het woord dat ingeplant wordt, Men heeft u tussengevoegd. Dat is niet helemaal correct. Als men wat had moeten willen invoegen, had het moeten zijn uw gemoed. Ontleend aan zachtmoedigheid, namelijk met een zacht gemoed. Ontvangt met een zacht gemoed het woord dat ingeplant wordt, dat is voldoende. Maar eventueel in uw gemoed dus geplant wordt, ontleent dus aan nogal wat oud-testamentische uitspraken dienaangaande. In uw hart namelijk. Het woord zou namelijk in ons hart, in ons gemoed, in ons binnenste geplant worden. En geplant worden wil dus zeggen, of suggereert op zijn minst, dat het woord levend is. Want kijk, een paaltje in de grond zetten, dat heet niet planten. Hè? Planten doe je met planten, ja. Doe je met levende dingen, was de bedoeling. En het is dus het levende woord. En het suggereert ook dat hetgeen geplant is, daarna opgroeit. Groter wordt, zich ontwikkelt. En dat zou het woord ook doen. Ontvangt met zachtmoedigheid dat woord dat in u geplant wordt. En de bedoeling van dat woord dat in ons geplant wordt en daar wortelt, zal ik maar zeggen, en opgroeit, is dat het onze zielen zou zalig maken. Zo staat het er niet. Er staat het welk uw zielen kan zalig maken, maar dat betekent in de praktijk hetzelfde als zou kunnen zalig maken of zou zalig maken. Het wil zeggen, het kan, maar of het gebeurt is maar de vraag. Want dat moet je dan wel willen, maar dat is de uitwerking van het woord dat in onze harten geplant zou worden. Let op, niet in onze hoofden, maar in onze harten. Dat wil zeggen, het gaat maar niet om academische kennis. Het gaat om dat men zich de dingen eigen maakt. Dat is eigenlijk ook de betekenis van het begrip kennen. Hè. Het deel aankrijgen in het eigen denken. Ja, zodat het niet meer een kwestie is van we doen wat opgedragen is. Maar het is een kwestie van wij handelen naar onze kennis. Naar wat wij weten. En bij het eerste draagt men geen verantwoordelijkheid, want die schuift men dan af. Maar bij het tweede is men zelf verantwoordelijk. En om dat laatste gaat het, want het is een kwestie van volwassenheid dus, hè? Van volgroeid zijn. Het zou onze zielen zalig maken. Dit woord, het welk uw zielen kan zalig maken, suggereren bovendien dat niets anders dat kan doen. Dat kan onze zielen zalig maken. En dat is te meer van belang als wij beseffen dat heel wat menselijke zogenaamde wijsheid, menselijke filosofie, erop gericht is om die mens zalig te maken. En als zalig een te moeilijk begrip is, dan vervangen we het door gelukkig. Ik vind het wat plat, maar vooruit. Want dat is dat laatste, geluk, is net zo goed een omstreden begrip. Zeker in de filosofie. Dus, maar dat is zalig ook. En als u het mij vraagt, is het eigenlijk hetzelfde. Ja, wat het maar is, zalig kerstfeest. Wij hebben het zelfs aan elkaar gekoppeld. Omdat we beide woorden waarschijnlijk te arm vinden en ze dan maar twee tegelijk gebruiken. Of zo. Zoiets is het. Ja. Dus een gebruikelijke methode om begrippen te versterken. Hè? Vrolijk en blij, u weet wel. Ja. Lofprijs, danken en bidding, weet u nog? Lofprijs schrijft men tegenwoordig aan elkaar zelfs. Ja. Ja. En mocht u nou vragen, wat is dat? En zalig, uw ziel is zalig maken. Ja, dan moet ik u zeggen, dat is eigenlijk een lang verhaal waarvoor ik helemaal geen tijd meer heb vandaag. Maar ja, het staat er ook gewoon achter. Je moet alleen en lezen als. Namelijk, zoals zo dikwijls. Namelijk, of gewoon als een dubbele punt. Zij daders des woords en niet alleen hoorders. Want om het dan aan het begin heel snel te zeggen, als men hoorder is des woords, heeft dat een uitwerking op de geest. Maar als men ook dader is des woords, dan werkt het uit in de ziel. Hetgeen ons brengt bij een hardnekkig probleem, van eeuwen overigens. Het brengt ons bij het verschil tussen geest en ziel. En dat is een verschil dat onze taal niet meer kent. Nou ja, eigenlijk wel. Maar wij kennen het dan niet meer. En dat komt omdat juist binnen disciplines die met geest dan wel ziel te maken hebben, daar wordt het onderscheid niet meer gemaakt. En als de vaklui het onderscheid al niet kennen of maken, ja, wat moeten wij dan nog, hè? Ik bedoel, een gemeente bestaat uit een bepaald aantal zielen, niet uit een bepaald aantal geesten. Kent u die uitdrukking nog of niet? Ja, te vrezen van dat het ook niet meer bekend is. Hè? De gemeente van de burgemeester, weet u wel. De burgemeester is burgemeester van een gemeente met zoveel zielen. Dat is belangrijk, want dat is mede bepalend voor zijn salaris. Heb ik mij laten vertellen. Of dat nog zo is, weet ik trouwens niet. Maar het heet zielen. In het wat oudere Nederlands, zo van mijn leeftijd bedoel ik, is dat heel gewoon. Een ziel is namelijk gewoon een mens.
Arme ziel.
Ja. Arme ziel, is jouw hart ook mistroostig? Hoe is dat lied ook alweer? Nou ja, een ziel is gewoon een mens. En dat is niet maar, omdat dat bijbels is, maar dat is echt altijd zo geweest, hoor. Een mens is een ziel. Dat is gewoon de totale mens. Dat heet een ziel. En dat is, die totale mens is meer dan zijn bij elkaar opgetelde en dan wel aan elkaar gebreide genaaide lichaamsdelen. Het laatste vloeg op de oren, uiteraard. Maar vooruit maar weer. Het is meer dan dat. Een mens is meer dan wat er te zien dan wel te fotograferen valt, hè. Een mens is die mens die leeft, die dingen doet, die zo zijn gedrevenheden heeft, zijn eigenaardigheden. En inderdaad, dat is inclusief zijn wijze van redeneren, denken of wat er voor door moet gaan, mensen. Ik wil er niet al te serieus over praten, want ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Kijk, geest staat voor wat wij noemen de inwendige mens, De denkende mens, dat is geest. Maar ziel is gewoon de mens zoals hij leeft. Zijn wandel namelijk. Heeft betrekking op wat hij doet. En wellicht ook waarom hij het doet, want het is niet van elkaar te scheiden. Maar ziel is eigenlijk veel meer de uitwendige mens dan de inwendige mens. Ik hoop dat u dat begrijpen kunt. Hè? Iemand is met hart en ziel. Wat is hij met hart en ziel? Fietsenmaker waarschijnlijk. Of wat hij maar is. Niet met hart en geest of zo. Ziel, omdat ziel gewoon de wandel is. En als je het woord ziel tegenkomt in je Bijbel en je weet er niet raad mee, vervangen door wandel. Niet dat het altijd kan. Want soms is dat volstrekt onmogelijk, leg ik u zo uit. Maar in het algemeen, zolang die mens leeft, is die ziel de bezige mens. En je komt het woord, maar dat is Hebreeuws natuurlijk dan, je komt hem voor het eerst tegen in Genesis, waar staat God blies in die, God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. God blies in hem. Eigenlijk zijn woord dus, hè? Zijn adem, zijn leven. God blies in hem de geest der levens, of wat er maar staat. Dat doet er nou niet toe. En dan staat er, alzo werd de mens tot een levende ziel. En levende wil in het algemeen zeggen actief, namelijk bewegend. Iets wat leeft of bezig is te leven, doet iets. Bent u nooit gestruikeld over de term de levende God? In de Bijbel, de levende God. Wij zouden de levende God dienen, enzovoorts. Hè? De levende God. Hoezo levende God? Als hij God is, dan zal hij wel leven. En als hij niet leeft, ja, dan is hij geen God meer. Toch? Waarom de levende God? Omdat de uitdrukking betekent dat hij bezig is met iets te doen. En wij zouden de levende God dienen, betekent dus ook inderdaad dat wij betrokken zouden zijn als dienstknechten in het werk dat God bezig is te doen. En als Genesis zegt, wat het maar was, welk hoofdstuk, als Genesis zegt, alzo werd de mens een levende ziel, wil dat levend zeggen dat die mens wat gaat doen. En dat maakt hem tot ziel, want ziel staat voor de mens die ergens mee bezig is, die nou eenmaal wat doet, die actief is. Heb je dan? Wij denken de mens heeft een ziel. En dat is een misverstand. En die berust op bepaalde stijlfiguren die we niet goed begrijpen. Als iemand zegt, mijn ziel maakt grote heren, wil niet zeggen dat zijn linkerhand het niet doet. Heb je dat? Mijn ziel betekent gewoon ik. Het betekent nog iets meer dan dat namelijk. Daarom word ik voor die term gekozen. Mijn ziel wil zeggen, mijn hele levenswandel. Ik maak de Heer groot in heel mijn leven. Mijn ziel maakt grote heren. Of de Heer zegt, in zo iemand heeft mijn ziel. Heeft God dan een ziel? In zo iemand heeft mijn ziel geen welbehagen. Maar dat betekent gewoon, ik heb daarin geen welbehagen. Maar dat betekent tegelijkertijd met heel mijn wezen, met alles wat ik ben, in wat alles wat ik doe, heb ik daar geen welbehagen in. Enzovoorts. Heb u dat? De ziel is uitdrukkelijk dus heel de mens. En vandaar de uitdrukking mijn ziel in plaats van ik. Ik is een beetje slap. Dat hoor je aan het woord trouwens ook. Het is trouwens typisch Nederlands. Korter en platter kun je het niet zeggen. Wij Nederlanders zijn de mensen van de verkleinwoorden ook, weet u wel. Bij ons is alles klein, weet u wel. Is u dat nooit opgevallen? Ja, al die verkleinwoorden. Wij drinken een kopje koffie in plaats van een cup of tea. Of in een tassencafé, wij drinken een kopje koffie. En dat doen we even. Dat moet zeggen, dat moet vooral kort en een kleine tijd en zo. Het is heel pieterpeuterig, dat woord vind ik ook aardig. En dus in het Engels is ik is I. Dat is dan heel groot onbegrensd. Geen afsluitende medeklinkers in het woord. Nog aan het begin, nog aan het I. Je weet nooit waar het begint en eindigt. I. Dat is groot iemand. En wij zijn ik. Je moet eens proberen te zingen ik. Wij stikken in het lied ik wil zingen van mijn heiland. Want op ik zijn drie noten. Dat zingt dus geen hond in het Nederlands. Ik wil. Dat zijn twee noten dan en dan wil. En I will sing. Dat is gaat tenminste. Hè? En ja, dat ik. Dat is, je moet je mond heel. Heb je dat geprobeerd? Je mond heel klein maken. Ik. En dan met je keel het afsluiten. Ik. Kleiner kan je dat toch niet doen? En we korten het zelfs af tot gewoon. Dat is niks, hè? Maar mijn ziel, ja, dat is de hele mens en al wat er omheen hangt, zelfs tot in de verte of zo. Dat is gewoon iemands wandel. En ik zei u, als je het woord tegenkomt, vervangen door wandel, en je komt een heel eind in de richting om dat woord te begrijpen. Geest is het denken, dat blijft abstract en academisch. Maar ziel is de praktische uitwerking van het praktische leven van de mens. De mens, voor alles wat dat in de praktijk kan betekenen. En dat je het soms niet kunt vervangen door wandel, dat komt omdat de Bijbel spreekt over dode zielen. Dat is helemaal embarrassing. Wat is dat in het Nederlands eigenlijk? Gênant. Huh? Gênant, ja. Embarrassing. Nee, het is dat je tegen een muur, een barricade oploopt. Embarrassment. Ik weet niet, ik heb daar geen goed Nederlands woord voor. Maar dat is hoogst problematisch, omdat we allemaal geleerd hebben. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar we hebben allemaal geleerd dat de ziel onsterfelijk is. Ik weet niet waar we dat van geleerd hebben en van wie. U hebt het niet van mij in elk geval, dus niet verder vertellen. U hebt het niet van, maar men denkt dat, hè, men leert dat. In het christendom leert men dat ook. En het is absurd. Want in Genesis staat, alzo werd de mens een levende ziel, dat is hij dan dus. En daarna wordt tot die mens gezegd, en indien gij van die boom eet, zult gij sterven. De mens is een ziel en is al sterven. En later ergens in het Nieuwe Testament lees je, ik weet niet meer zo gauw waar, lees je, de ziel die zondigt, zal sterven. Dus is de ziel sterfelijk of niet? Echt wel. Nou ja. En daarbij gaat het dus gewoon om die wandelende levende mens. Maar erger wordt het als in een schriftgedeelte in een bepaald verband niet eens gesproken wordt over dode ziel. Hoewel dat nogal een paar keer voorkomt hoor, dode ziel. Maar soms staat er alleen maar het woord ziel. En dan maken de vertalers ervan, omdat die kennelijk dood is, dat heb je met zielen die langs de kant van de weg liggen, die zijn gewoonlijk noodlottig overleden. Dus dan, en dan vertalen ze dat woord ziel met dood lichaam. En dat zetten ze niet eens schuin gedrukt in de Statenvertaling. Er staat een dood lichaam, maar in de grondtekst staat alleen maar ziel. En uit het verband blijkt dat hij dood is. En wat dat betekent, ja, dat een eind gekomen is aan zo iemand zijn wandel. Daarin loopt hij niet op de weg, maar ligt langs de weg. Ja, tamelijk simpel. Maar je moet die begrippen leren kennen. En ik vind het wel aardig om even, want dat doe ik in dit verband altijd en dus vandaag ook, om even te laten zien hoe dat ongeveer zit. Want ik sla even drie velletjes om. Dan ben ik in 1 Petrus 2... Vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, allochtonen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Daar had Jacobus het toch ook over. Men wordt verzocht als men van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke oorlog voeren, welke krijg voeren tegen de ziel. En dan, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. En als je niet oplet, denk je dat het dan over iets anders gaat. Maar het gaat over precies hetzelfde. Want het is een van die schriftplaatsen waarin het woord ziel ogenblikkelijk vervangen wordt door het woord wandel. Het had net zo goed kunnen staan dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de wandel. En houdt u zelf eerlijk, dat wil zeggen met ere. Eervol kennen wij alleen nog in het Nederlands, maar eervol, dat is de overtreffende trap eigenlijk, hè? Eervol. Maar halfvol, dat kennen wij niet meer, maar dat is het woord eerlijk in de Statenvertaling. Met ere. Houdt uw wandel eerbaar, is trouwens nog een goed woord. Houdt uw wandel eerbaar, uw ziel, te midden van de heidenen. Het gaat over wat gij doet. Dat staat er ook. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, enzovoorts. Werken dus. Praktisch leven. Wandel, maar het wordt geïntroduceerd met het begrip ziel. En soms denk ik, ik heb zo de indruk namelijk, dat ook de schrijvers van het Nieuwe Testament zich kennelijk bewust waren van de problemen rondom het begrip ziel. Al denk ik dat hoofdzakelijk het probleem van veel latere tijd is. Maar ja, ook de ziel van de mens, net zoals de geest, is natuurlijk moeilijk te beschrijven. En we beschouwen het als ontastelijk. Wat maar half waar is natuurlijk. Want een mensenlevenswandel, die is heel goed te volgen en te zien. Echt wel. Maar je kan het niet in een koffer stoppen of zo. Ook niet in een doodskist. Ik bedoel, het is de bezigheid enzovoort. Maar het is de uitwendige mens. Ziel is de uitwendige mens. En daarom wordt het woord zelfs gebruikt voor het stoffelijk overschot. En daar gaat het maar om, hè. En van die ziel staat dat die kan zalig worden, maar dan door het woord dat in het gemoed van de mens geplant wordt. Dat heeft te maken met geest, maar geest is een erg ruim begrip met vele toepassingen, dus het wordt nogal wat schriftgedeelten gewoon vermeden. Maar het woord zou in de inwendige mens, in de geest, in het gemoed geplant worden. En dat heeft vroeg of laat een uitwerking naar buiten toe. Namelijk in de ziel. En waar we dus volgende keer over hebben, is over dit verschijnsel. Dat als het dan iets zou moeten veranderen aan de mens, althans aan de gelovige, met betrekking tot zijn praktische levenswandel, zou dat moeten gebeuren, en het kan ook, als u mij vraagt, alleen maar gebeuren, doordat dat woord van God in die inwendige mens, in dat gemoed, geplant wordt. Onder het motto, dat is Colossense 3, vers 16... Wij waren in Colossense 3, herinnert u zich. Maar in bladzijde omslaan, Colossense 3, vers 16. Het woord van Christus. Wonen. En dat eigenlijk betekent het woord blijven. Hè? Wij vatten het dan op als verblijven, maar het is gewoon blijven. Het woord van Christus. Wonen, blijven. Rijkelijk in u. En daarna zal het een uitwerking hebben naar buiten. En dat heet dan in de eerste plaats sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En wat het maar was allemaal. Maar daarna kom je dus inderdaad recht bij de praktische levenswandel. En lees maar wat er verder staat in Colossense 3 en 4 en 5. Wat er verder volgt. Gaat over het praktische leven van de gelovigen. Maar niet als uitvoering van opdrachten die God geeft, of van wetten waaronder wij gesteld worden, maar als uitwerking van wat in onze harten geplant is. En ik zeg eigenlijk niks nieuws, want in het algemeen en in de loop der millennia heeft de natuurlijke mens ook tegen zijn eigen leven zo aangekeken, met het idee van een mens moet onderwezen worden. En dat zal hem ontwikkelen. En dat is inderdaad juist, alleen het is een ontwikkeling die voor God in zichzelf geen waarde heeft. Misschien voor de mens wel, maar dat zijn dan toch de beginselen van deze oude schepping. Maar het idee is en blijft dat niet alleen een oude schepping, maar ook een nieuwe schepping beschreven wordt als een vat dat gevuld moet worden. Een hol vat. En het krijgt pas nut naarmate het gevuld wordt. En wij als kinderen Gods zouden ons laten vullen met dit woord Gods. Daarom onze oren neigen tot de Heere. Met dank aan Jesaja 55. Dan wel horen naar wat de Heer van tussen de cherubim te zeggen heeft. Met dank aan Prediker hoofdstuk 4. En waar dat woord in onze harten geplant wordt, zou het consequenties met zich meebrengen voor onze praktische levenswandel. En dus heet het welk uw zielen kan zalig maken en zijt daders des woords en niet alleen hoorders. En dat brengt ons volgende keer dan inderdaad bij dit Bijbelse begrip. Dat gesproken wordt over zaligheid naar de geest. Hoewel die uitdrukking niet al te vaak voorkomt. Dat betreft wedergeboren worden. Hè? Mens wordt wedergeboren uit de geest van God. En is dus geest. Daarmee kun je ook zeggen wij ontvangen die geest. Maar dat is hetzelfde. Maar daarna wordt ook gesproken over iets anders. Als vervolg erop. En dat is de zaligheid van de ziel. De uitwerking namelijk van dat nieuwe leven in ons praktische levenswandel. En zelfs wordt gesproken over de zaligheid van het lichaam. Maar dat heet ook de verlossing van ons lichaam. En dat is pas officieel bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zodat je een drievoudige zaligheid krijgt naar geest, ziel en lichaam. Maar ja, daarover hebben we het dan weer over een jaar. Volgend jaar. Volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Dat wij gehoor mogen geven aan uw woord. Opdat dat woord niet alleen ons zou wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Niet alleen nieuw leven in ons zou verwekken. Maar ook dat dat leven gevoed zou worden. En dat dat woord in onze harten geplant onze zielen zou zalig maken. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, elke dag van ons leven. Dat we ons geborgen mogen weten bij u. We mogen beseffen dat u weliswaar eenmaal in het verleden de reinigmaking onze zonden in uzelf teweeggebracht hebt. Maar dat we u nu kennen als onze hoge priester die ook nu een werk aan ons doet en getrouw bent aan degene die u heeft aangesteld. We danken u daarom dat we vanmorgen ook weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Om bepaald te worden niet bij menselijke wijsheid, maar bij dat woord dat rechtstreeks van u als onze schepper en verlosser afkomstig is. Opdat we daarnaar zouden horen en opdat uw woord in ons gestalte zou krijgen en wij veranderd zouden worden zoals wij lazen, naar uw beeld. Wij bevelen ons dan ook aan bij het woord uw genade. Weest u ons nabij en leidt u ons in heel de waarheid. Opdat daardoor uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Amen.